Welkom. Daar zijn we.
Tim, dank. Heel goed om hier weer te zijn.
Ja, welkom bij de Tim en Jim podcast. Tim en Jim, de diepte in.
Ja. De vijfde keer inmiddels, hè?
De vijfde keer. En we zijn nu net terug uit de zomer. We hebben Crazy Wise Conference bijgewoond. De vorige aflevering ging over ademen in. Tim en Jim ademen in. En deze aflevering wilden we het hebben over... Je had het even over trauma.
Trauma, ja, we kunnen de innovatie in. En we kunnen ook kijken van... Hoe word je nou productief eigenlijk dan? Als je iets onderneemt in die innovatie.
Ja, Tim en Jim innoveren. En ook met het maken van deze podcast.
Ja, dat zou een voorbeeld kunnen zijn. Ja. Hè? Dus we doen dat en we verzamelen het materiaal. En dan, hoe komt er iets uit?
Ja, dat is voor mij wel een ding. Ik heb een leuk idee en dan ga ik het doen. En dan moet ik ook nog tijd voor mezelf gaan plannen om het daadwerkelijk te realiseren. Om het naar een eindproduct te brengen.
Ja, want ik kan me voorstellen dat zodra je het plant, dan staat het vast en dan duik je erin. En wordt het ook echt.
Ja.
Terwijl je kunt het ook laten zweven.
Ja, dan hoef je niks.
Dan hoef je niks. En dat is ook wel gezond soms om lekker zwevend te zijn, toch? Althans.
Dat is wel een beetje hoe het bij mij normaal gesproken werkt, ja.
Ja. Nou ja, dus het is ook misschien dus dat je zegt van... die zwevende toestand is ook een soort stabiliteit die je dan hebt. Van waaruit de wereld benaderbaar is en de stress hanteerbaar. En zodra je dat gaat plannen en vastleggen, zit je natuurlijk in een soort productie-moeten-modus.
Ja. Ja. Ja, precies. En als ik iets niet doe, dan weet ik waar ik grip op heb.
Ja.
En volgens mij is dat ook een stukje perfectionisme. Je hebt aan de ene kant de mensen die heel graag gewoon streven doorgaan. En aan de andere kant de mensen die tot niks terechtkomen uiteindelijk. Omdat ze, het juiste moment komt toch nooit om te beginnen. Ja. En als je niks doet, dan kom je ook niet in beweging. En dat was voor mij ook een soort bescherming. Van als ik een eindeloze to-do-lijst heb, weet ik in ieder geval wat ik moet doen. En dan blijf je daar een soort eindeloos over nadenken. En ik merkte het vanochtend ook. Ik reed hier naartoe en ik wilde eigenlijk de afdeling bellen. Om af te stemmen van wie ga ik spreken, hoe laat ben ik er.
Mm-hmm.
Maar dat duurde dan een kwartier, 20 minuten. En dan was ik dan met dat heel de tijd bezig. Ik ga zo de afdeling bellen. Dus ik had geen ruimte voor meer, voor andere dingen.
Ja.
Het was heel veilig ergens.
Ja. Ja, dus en misschien heeft het ook wel een soort functie. Want ik denk dat zo zwevend zijn, dan zeggen we dat we tot niks komen, dat we niet productief zijn. Maar misschien in het zwevend zijn ben je toch bezig met een bepaalde manier van dingen ordenen, dingen voorstellen. En daar dan, op een gegeven moment ga je daar dan in. Hè, want op een gegeven moment kom je aan en dan ga je gewoon die afdeling op.
Ja.
Dus je hebt toch al heel wat voorwerk gedaan in je hoofd.
Ja, dat is ook zo. En volgens mij zei je dat een van de vorige afleveringen ook, dat je niet altijd iets tastbaars hoeft te doen, maar door gewoon te zijn, dat je dan al een ander geluid het universum of de wereld inbrengt.
Ja, daar geloof ik wel in. Ja. Dus dat je via de chaostheorie, dat door met een bepaalde intentie te zijn en daarmee bezig te zijn, je ook verandering kunt brengen.
Ja. Ja, dat ligt helemaal in mijn straatje.
Waarom?
Op die manier te denken. Alleen, ik loop er soms wel tegen aan dat het normale leven, dus echt dingen doen en de was of voor mezelf zorgen en geldzaak, echt gewoon de zogenaamd simpelere dingen.
Ja.
Dat dan, en ook een stukje investeren in mezelf, want dat hoort allemaal onder de noemer zorgen voor jezelf, denk ik.
Mm-hmm.
Dat ik dat nu pas begin te leren eigenlijk.
Ja.
Dat het een beetje andersom is gegaan.
Ja.
Eerst heel erg die psyche en zelfreflectie en heel diep gegaan. En nu pas, of pas, de maatschappij in, de 3D-wereld in.
Ja, het is echt fascinerend, want de manier waarop er over wordt gepraat, zeg maar in de psychologie, psychiatrie, hè, dan worden woorden als procrastinatie worden daarvoor gebruikt. Hè? Nergens toe komen. En dat wordt dan gezien als een onderdeel van ADHD.
Ja.
Bijvoorbeeld. En wordt ook wel beschreven bij als een vorm van dissociatie. Maar ja, zo kun je dus over nadenken. Hè? Maar dan wordt het meteen zo platgeslagen en opeens in een soort pathologisch medische context. Maar ik herken het zelf ook heel erg, want ook procrastinatie herken ik. Ik denk dat ieder mens dat wel herkent. Dus dat je een soort grens over moet om van de reflectie naar de daden te gaan. En dat betekent toch altijd heel wat. Het gaat over brieven en het gaat over rekeningen en het gaat over huiswerk en opschrijven en to-do-lijstjes. Wat is dat inderdaad, hè? Dus ik ben gewoon meer gaan leven van, ja, je hebt een lijstje ergens en elke dag komt er wel weer wat je dan doet. Omdat het dan op dat moment blijkbaar de tijd is.
Ja, bijna vanuit een soort impuls.
Ja.
Of intuïtief.
Ja.
Ja. Ja, mooi. Het is, ik merk dat ik een soort stress nodig heb gehad. Vooral vroeger, vanuit die stress kon ik mezelf toe dingen zetten. Maar nu zit ik in een gezond vaarwater, waar eigenlijk niks hoeft. En dan kan ik het soms op laten lopen tot wel zo'n stressmoment. En dan ga ik ineens produceren.
Ja, ja.
Terwijl het helemaal niet.
Ja.
Als ik hier zou zitten en ik heb alles zogenaamd in orde, dan zou ik niet zo snel denken van, oh ja, ik heb hier nog een project wat ik eigenlijk een lange termijn doel ga volgen.
Ja.
Terwijl dat, ik mag ook vanuit een ruststand aan mezelf werken, of met mezelf bezig zijn.
Ja.
Ja. Maar dat zijn dus nieuwe dingen.
Mm-hmm.
Ja, en ergens is het ook alsof ik het diep van binnen dan niet gun voor mezelf. Dat het niet mag, alsof ik mezelf ter dienste van de ander moet stellen. Of dat dan makkelijker gaat als de ander zegt, de verantwoordelijkheid geeft. Of... Want mijn eigen afspraken nakomen, dat is nog wel eens een ding.
Mm-hmm.
Een stukje verantwoordelijkheidsgevoel van, ja, wie ben ik nou om voor mezelf... En ja, bijna een soort existentieel iets.
Ja.
Ik wil niet zeggen dat het altijd aanwezig is. En dat ik, tuurlijk, ik sta nu waar ik sta. Maar ik denk dat we dat allemaal ergens herkennen. Dat stukje afwijzing of zelfhaat misschien ook wel.
Ja. Ja. Nou ja, dus mag ik bestaan? En mag ik mij manifesteren? Mag ik gehoord worden? Dat is natuurlijk wel een dingetje.
Ja. Sta ik mezelf dat toe?
Mm-hmm.
Ja, leuk. Mooi dat we gelijk zo hierin duiken. We zijn, we hebben de zomer erop zitten.
Ja.
En Crazy Wise, die conferentie.
Ja, nou.
We hebben elkaar voor het laatst gezien.
Geweldig.
Crazy Wise, zoals ik het omschrijf, is een beweging. Het is ook een documentaire trouwens die het alternatieve en het reguliere in de GGZ bij elkaar probeert te brengen.
Ja.
Hoe zou jij hem omschrijven, die Crazy Wise?
Ja. Ja, dus het gaat heel erg over door welke bril wil je kijken naar mentale variatie. En het bijzondere van Phil Borges en die documentaire is dus dat hij een radicaal andere bril opzet in het kijken naar mentale variatie. En laat zien dat het wat wij als pathologisch beschouwen ook kan worden bekeken door een bril van spiritualiteit, belangrijke transities in van de ene levensfase naar de andere levensfase. Mensen inspireren als een wounded healer. Gebruik van psychotrope middelen om transcendente staten te verkennen. Die zeg maar als een soort transpersoonlijke dimensie van ervaring die mensen op kunnen zoeken om zich te verrijken en te ontwikkelen. Ja. Daar waar wij het willen voorkomen en onderdrukken als psychotische symptomen. Dus ik vind dat ontzettend fascinerend. Vooral ook hoe wij daar in een zaal zaten met een paar honderd man. Gemengd van sommige mensen competent als ervaringsdeskundige. Andere mensen meer nog in de ervaring. Andere mensen als hulpverlener. Andere mensen als familie.
Ja,
en hoe we allemaal ons lieten inspireren daardoor. En wat er dan ontstaat. Dat vind ik ontzettend mooi. Want dat zie je niet echt vaak op je werk in een psychiatrische setting. Dat mensen zo geïnspireerd zijn door ervaring. En door de bril waardoor je het bekijkt. Dus waarom, dan denk ik altijd, waarom doen we dat niet vaker? Waarom kunnen we dit nou niet vaker met onszelf doen?
Nou, ook op andere congressen, dan dat het anders is? Of?
Ja, nou ja, kijk, dat is ook een heel mooi contrast. Als ik naar een congres ga van psychiaters, bijvoorbeeld in Amerika, dan zie je dus mensen die praten en die laten plaatjes zien van het brein. En waar het kleiner is en waar het verschrompeld is en waar een gat zou zitten en waar genetische effecten op uitgeoefend zouden worden, waar de medicatie aangrijpt. Totaal anders.
Maar niet over hun eigen brein. Niet over hun eigen leven. Zo.
Nee, ja, niet.
Dat raakt dan anders.
Niet.
Hè?
Nee. Ja. Maar je ziet natuurlijk wel over de tijd dat het nu meer vermengd met elkaar begint te raken, die wereld. Ja, dat vind ik zo fascinerend. Hè? Dus dat bijvoorbeeld zelfs die diehard biologische congressen wordt opeens een ervaringsdeskundige uitgenodigd.
Ja.
En die zegt de zaal dan tegen de zaal, jullie zijn allemaal fuckers. Want jullie praten alleen maar over het brein, maar jullie begrijpen er niks van. Dat vind ik wel mooi dat dat nu opeens gebeurt.
Ja, ze kunnen er niet omheen.
Nee, kunnen niet meer omheen. Nee, ja. Nee. Dus het is wel goed dat dat nu dichter bij elkaar
zeker,
komt.
Ja. Ja, mooi wat je zegt over dat het bovennatuurlijke van het erkennen van die spirituele ervaringen, dat er dus waarde in schuilt. En dat je die twee werelden juist met elkaar kan mengen. En dat je.
Ja.
Dat is een beetje het mijn verhaal dat ik in Afrika liep.
Ja.
Volgens terug in Nederland. En dat mensen dan zeggen, oh, dat was wel heftig waarschijnlijk in Afrika.
Mm-hmm.
En in Nederland zou je dan verwacht je dan de professional en dat het allemaal goed geregeld is.
Mm-hmm.
Terwijl als ik dan vertel dat het daar juist aangenamer was, dan is dat nog wel eens een contrast.
Ja.
Ja, dus dat is zeker met Crazy Wise heel mooi om dat transpersoonlijke, die tak van de psychologie, transpersonal psychology, dat is ook iets, dat komt niet echt terug op hier, of wel, in het werk.
Nou ja, zeker, dus het komt terug en je hebt shamanistische psychologen tegenwoordig.
Maar hier ook, komt dat hier terug, die transpersoonlijke tak? Of
nou ja, in die zin dat ik bijvoorbeeld mensen zie die zich daarmee bezighouden. Maar dan merk ik wel dat zodra je daarover begint te praten en te schrijven en het begrip introduceert, krijg je weer die vereniging tegen de kwakzalverij achter je aan.
Ja.
Want die accepteren dat niet. En dat kan ik enerzijds wel begrijpen, want als jij zegt betaal me 100 euro per uur en dan doe ik een transpersoonlijke therapie bij jou.
Mm-hmm.
En je bent een kwakzalver, dat kan niet.
Nee.
Aan de andere kant kan het zijn dat er zijn psychologen die goed opgeleid zijn, die op een transpersoonlijke manier willen werken in de behandeling. En dat moet wel kunnen.
Ja.
Die moet je niet gaan vieren delen of gaan vervolgen. Die moet je bewonderen, omdat ze als de andere persoon graag transpersoonlijk wil werken aan zijn mentale gezondheid, en je doet dat en je bent goed opgeleid, dan zal dat effect hebben, dat weten we.
Ja. Ja, precies. Ja, mooi. Dat transpersoonlijke, dat is. Wat is het eigenlijk? Het is het bijna het buiten jezelf, het bovennatuurlijke, het ego-overstijgende. Iets wat bijna niet te kaderen valt. Waar taal ook misschien wel tekort komt. En
ik denk het wel, ja. En het is ook erkennen, denk ik, dat ons bewustzijn niet zou bestaan als er geen omgeving was buiten ons. Nee. Dus ons bewustzijn is niets anders dan datgene wat geproduceerd wordt, terwijl we, zeg maar, ons proberen te verhouden tot complexe omgevingen. En in die gevoelsreflecties die daarin ontstaan, ervaren wij bewustzijn. Dus denk ik, we zijn eigenlijk, ons bestaan is al transpersoonlijk. Ons bewustzijn is transpersoonlijk.
De beleving van de wereld. Eigenlijk de zintuigelijke waarneming van.
Ja. Die komt tot stand terwijl we complexe omgevingen navigeren, letterlijk. En er iets bij ervaren. Dus dat transpersoonlijke ligt heel erg voor de hand. Want in de manier waarop we complexe omgevingen navigeren en bewustzijn ervaren en gevoelsreflecties ontwikkelen in respons op die omgeving, daarin kan het tot extreme lijden, waardoor psychisch lijden ontstaat. Dus psychisch lijden is transpersoonlijk in die zin, denk ik. Daar kan ik me best wel bij voorstellen.
Omdat het altijd in interactie is met
dingen buiten ons.
Ja, interessant. En als je nou terugkijkt naar de Crazy Wise, die dag dat wij op een gegeven moment op het podium stonden of zaten met Hanneke Joosten.
Ja.
En het verhaal van Julia.
Ja.
Toen hebben we allemaal iets gezegd door de microfoon heen. Hoe kijk je daarop terug? Of hoe was het? Hoe beleef je dan zo'n dag
ik
daarna?
Ik vond dat heel indrukwekkend. Want hoe een moeder over een periode van meer dan 10 jaar zo zich inzet en vecht voor haar dochter, die in essentie onbegrepen gedrag en ervaringen had. En hoe dankzij haar inzet nu vooruitgang is geboekt. Maar dus niet vooruitgang in de zin van een dramatische genezing of zo, maar vooruitgang in de zin van dat Julia weer reageert op de ander.
En kan koken. En
kookt en met dieren plezier ervaart.
Ja.
Dat is zo'n enorme vooruitgang van een onbereikbaar hoopje angstige ellende op een bed waar niet mee te communiceren viel.
Verloren in de GGZ.
Verloren in de GGZ en in haar ervaringen.
Ja,
dus zij verdient, heb ik ook gezegd, zij verdient echt een medaille. Is een voorbeeld voor ons allemaal. Ik vond het heel mooi dat we allemaal daarop reflecteerden, op wat ze had meegemaakt. Sommige mensen vanuit de eigen ervaringen, zoals jij. Andere mensen vanuit de professionele ervaring, zoals ik. En hoe we samen daar een beeld bij probeerden te maken.
Ja. Ja, dat is ook echt het verhaal wat mij dan drijft om, en ook beseft waarom ik hier zit. En
ja.
Ik had ook Julia kunnen zijn. Julia had ook hier kunnen zitten, die podcast op kunnen nemen.
Ja.
Als het net even anders was gelopen.
Ja.
Ja, dat is een blessing.
Toch?
En een curse tegelijkertijd, zo voelt het ook. Ik kan ook niet meer terug.
Nee.
Met mijn naam en toebehoren van het internet af. Op een gegeven moment moest ik die kant op, voor mijn gevoel.
Dat is zo, hè? Je bent daar. En dus dat is een onderdeel van je identiteit geworden.
Ja.
Ja.
En dat maakt het besef soms wel tweedelig.
Ja.
Want ik moet ook wat en ik wil het ook graag, maar ik weet nog niet of het mijn eigen wil is, alsof het is voor, alsof het bepaald is dat het zo zou moeten zijn.
Ja.
Een bepaalde last of verantwoordelijkheid. Ja. Maar dat krijg je natuurlijk ook vanuit de metafoor van de manie of de psychose. Het gevoel van Jezus zijn.
Mm.
Dat is een metafoor om iets te omschrijven. Maar dat gevoel, daar hangt natuurlijk een bepaalde lading omheen.
Ja.
En als je dat weet integreren, dan zoals ik er nu in sta. Het is, ik heb die overtuiging niet van ik ben Jezus. Maar ik heb wel dat gevoel gehad en die potentie geproefd. Dus ik denk ook, als ik niet naar mijn ware potentie leef en eigenlijk mezelf dus voor de gek blijf houden, dan ja, dan ga ik uiteindelijk kapot.
Ja.
Maar ja.
Dus in die ervaring is ook een soort roeping ontstaan.
Ja. Ja, het was heel mooi. Er was een jongen laatst die ik sprak. Hij zei, Tim is de weerspiegeling van hoop.
Mm-hmm.
Hij had mijn verhaal gehoord. En zelf ook een boek geschreven. En zijn moeder die kwam naar me toe. Kan je niet een keer die ademretreats gaan doen? Dus op een gegeven moment hem ontmoet met de familie, mm-hmm, aan tafel, gegeten,
ja,
zelfs.
Ja.
En ja, het is heel mooi om te zien dat door gewoon mezelf te zijn en te vertellen van hoe het is geweest en te snappen waar hij vandaan komt,
mm-hmm,
dat perspectief weer wordt geboden.
Mm-hmm.
En nu voelt het ook alsof het is genoeg verteld, het verhaal.
Ja.
Ik hoef niet meer. Ik vul een artikel over, ja, ik ben naar Afrika geweest. Maar het is nu tijd om het echt iets te gaan creëren. Nou, zoals een podcast, maar ook echt dat breathwork op poten te gaan zetten. Zodat er, ja, mensen kunnen zeggen, oké, let's go. Laten, ja, we gaan kennis maken. En dat,
ja,
dat is wel spannend aan de ene kant. Dat vecht die stukje, ja, innoveren ook wel.
Ja.
Daar een klein bruggetje naar maken, ja, van.
Ja.
Ik ben bezig met de Health Innovation School.
Mm-hmm.
Vanuit Rotterdam een initiatief met 50 mensen uit het vakgebied die dan met innovaties bezig zijn.
Oh, interessant.
En ik dacht, het lijkt me wel leuk om weer eens onder nieuwe mensen te zijn, maar ook bezig te zijn met die wat overkoepelende laag.
Ja.
Want ik zit nu vooral heel erg in de, ja, de diepe één-op-één gesprekken en het mentale stukje, maar het is ook wel weer fijn om even uit te zoomen.
Mm.
En ook die gezondheidszorgtechnologie achterkant die ik heb, achtergrond die ik heb.
Mm.
Dat ook wat meer te betrekken. Zodat ik ook met nieuwe energie weer dit werk kan doen.
Wat interessant. En werken jullie dan samen met die 50 mensen?
Ja, het is een onderverdeeld in groepjes. Dus eerst hadden we heel veel lessen en dan werden we echt helemaal gekneed. Van die interactieve lesvormen. Mm. Ik dacht, wow, dit is echt wel leuk.
Mm.
En dat was in de Science Tower in Rotterdam. Maar nu hebben we dus een soort opdracht. En dat is hoe gaan we eigenlijk de schotten in de GGZ proberen weg te halen. De cliëntgericht werken aanwakkeren. Wat is dat,
ja,
nou? Doen we dat?
Ja.
Waar lopen we tegenaan?
Ja.
Willen we dat dan op medewerkers richten of juist op de cliënten? En dan zitten we nu een beetje bij Paameijer als focusgebied.
Mm-hmm.
En wat ik vooral mooi vind, is zo'n dynamiek in zo'n groep. Dat je al snel ziet, ja, wat voor relaties, banden en rollen mensen aannemen. Dat, alleen daarom vind ik het al leuk, mm-hmm, om zo'n cursus of wat is het, ja, school te doen.
Ja.
Maar de vraag was dus ook, en dat was wel grappig, dat ze een van die mensen had het over de nieuwe GGZ. En over jou, over Jim van Os. En misschien moeten we hem eens spreken. En ik wacht een beetje af van Wat voor ideeën ze allemaal opperden. En waar loopt hij nou tegenaan? Bijvoorbeeld, hoe ziet hij dat, dat cliëntgericht werk? Of wat is er nodig? En waar komt die drijfveer vandaan? Eigenlijk dat soort vragen. En toen zei ik, nou ja, weet je wat? Dan kan ik tijdens die podcast, want ik ben een podcast aan het opnemen. Dat was wel leuk om dat even zo in te vliegen. Misschien ook daar wel even over op inhaken, op dat stukje nieuwe GGZ, innovaties.
Ja, leuk hè, dat zoveel mensen daarmee bezig zijn. Ik denk dat een heleboel mensen daar nu over praten, over toch wel van hoe krijg je nou inderdaad de volgende stap en de next level. Want we hebben allemaal wel een beetje het idee waar het naartoe moet, maar het hoe is nog niet helemaal duidelijk.
Ja.
En een van de dingen waar wij mee bezig zijn is het zogeheten JAM-project. En dat is eigenlijk dat we samen met een heleboel partijen, maar ook de zorgverzekeraar, zoeken naar een regio om gewoon te beginnen.
Hm.
En dan moet de GGZ meedoen en de huisartsen meedoen en de herstelacademies meedoen en de gemeente meedoen. En alle achterbandgroepen, hm, Zorgverzekeraars Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Nederlandse GGZ, Mind, de UMC's, nou.
Vandaar JAM. Dus
vandaar JAM. JAM is echt. Het JAM staat voor eigenlijk ecosysteem mentale gezondheid.
Met een G is het.
Ja, maar wij zeggen JAM, maar het is eigenlijk EGM. Maar daar hebben wij JAM van gemaakt.
Oh.
Maar, en wat het heel simpel is, is eigenlijk een grote conceptuele verandering. Namelijk, we praten over psychisch lijden. En dat diagnosticeren we niet als ziekte. Maar de diagnose is, wat is de context van een psychisch lijden? En wat is de vorm van een psychisch lijden? En wat is de psychologie van dat psychisch lijden? Met name, hoe verhoudt het zich tot de persoon? Hoe gaat hij ermee om?
Hoe hij zich relateert tot het verhaal of tot de...
Nou ja, en ook tot het psychisch lijden bijvoorbeeld. Hoe machtig is dat psychisch lijden? Hoe dwingend? Wat voor betekenis geeft de persoon eraan? Voelt de persoon... Hoeveel ruimte heeft de persoon nog? Ja,
mooie, dat soort dingen. Open vragen.
Ja.
Waar je ook iets mee kan.
Waar je ook iets mee kan. Dus we gaan heel erg uit van de herstelondersteunende intake. En we gaan er ook vanuit dat behandelen eigenlijk is dat mensen zelf gevolgd moeten worden. Zoals jij zegt, ik wil breathwork om aan mijn psychisch lijden te werken.
Ja.
Ik wil met knoten werken en breathwork doen. Dan zeggen wij, oké, dat is goed. Dus je moet veel meer, denk ik, en je moet niet zeggen, dit is jouw diagnose en de richtlijnen zeggen nu dat je deze therapie moet doen, want dan werkt het niet. Je moet veel meer met mensen kijken, wat zou nou voor jou een manier zijn om te werken aan verandering? Gegeven dat psychisch lijden, gegeven de context waar het in voordoet. Nou, dat is een manier en wij willen het dan ook anders organiseren. Namelijk dat eigenlijk het vanaf het begin af aan co-creatie is tussen mensen met competentie ervaringsdeskundigheid en mensen met competentie van hulpverlenerschap.
Een soort community, bijna healing community.
Ja, ja, veel meer healing community. Dus wij gaan ervan uit dat je een hooi hebt. En je komt binnen, je krijgt een hooi, een herstelondersteunende intake van een ervaringsdeskundige en een traditionele professional. En dan ga je kijken, nou is dit existentieel, is de context existentieel? Dan kan je veel beter naar de herstelacademie. Is de context sociaal? Dan kan je veel beter gaan praten met de WMO-consulent. Is, zeg maar, een soort psychisch lijden waar je graag aan wil werken? Met psychotherapie of zo? Nou, dan ga je naar het therapiehuis, kan je kiezen tussen 10 verschillende groepstherapievormen. Van shamanistisch tot lichaamsgericht tot psychodynamisch, wat je wil.
En allemaal in de wijk.
Allemaal in de wijk, ja. Het is een therapiehuis in de wijk. En wij willen ook dat er veel meer mogelijkheden zijn voor mensen om gewoon sociale experimenten te beginnen. Op het gebied van wonen, werken, welzijn, opleiding. Want dat is vaak de moeilijkheid.
Proeven wat er is.
Wat er is en weer je leven op de rails krijgen met experimentjes rond wonen, werken, opleiding. Want dat is nu veel te weinig. Je wordt wel behandeld en behandeld en behandeld, maar je wilt terug naar het leven.
Ja.
En daar moet, je hebt een hele reeks van coaches nodig die mensen helpen weer een beetje opleiding te krijgen, een beetje een stukje IPS op het werk terug. En ook ben ik erg voor sociaal ondernemen, zoals Social Run dat doet. Hè?
Betrekken van meerdere mensen bij, en gewoon samen.
Bedrijven erbij. Ja. En dan samen een plek bieden voor mensen die weer hun leven op de rails willen krijgen. En dat je dan gaat sociaal ondernemen. Dat je uitkomst, dat je graag je winst is dat er weer mensen aan het werk gaan.
Ja.
Nou, dus een ecosysteem, daar gaat het eigenlijk over.
Eigenlijk een soort olifantenpaadje binnen de normale paden.
Ja.
Alleen dan hebben we dus... Klinkt heel mooi natuurlijk dit.
Ja.
En ik word er ook enthousiast van. Ik denk, nou, hoe zou ik mijn eventuele rol, positie daarin, hoe zie ik dat voor me?
Mm-hmm.
Ja, hoe zie jij dat voor je? Hoe zie je dat
dus ik denk
gerealiseerd
dat,
worden?
Ja, dus wij zoeken een regio waar dus echt de GGZ zegt, oké, wij gaan heel anders werken. En waar dus sterke herstelacademies kunnen gaan ontstaan. En heel veel ervaringsdeskundigheid ook onderdeel wordt van het ecosysteem. Maar wel volgens het samenwerkingsmodel. Dus wij gaan ervan uit, wij willen echt psychiaters, psychologen en mensen met ervaringsdeskundigheidscompetenties, die willen samenwerken in het ecosysteem.
En in welke regio's? Heb je al hoop ergens op ge...
Nou ja. We zaten in Maastricht, maar toen zei de grote GGZ-organisatie op het laatst dat ze toch niet mee wilden doen. Die vonden het toch te eng.
Want?
Dan... Ja, het kan nogal wat betekenen natuurlijk. Hè? Want Nu zeg je, wij zijn de baas en wij bepalen de behandeling. Wij hebben de productiestraten.
Ja.
En in het ecosysteem ben je gewoon een ondersteuner van iemands, ja, iemands eigen traject.
Je faciliteert eigenlijk.
Je faciliteert je, veel meer, ja.
Je eigen behoefte doet er niet zo heel veel
toe. Nee. En nu is de GGZ heel erg over de behoefte van de GGZ om zijn eigen evidence-based discours te kunnen verzilveren.
Ja, in stand te houden eigenlijk.
In stand te houden.
En zo'n initiatief in Friesland, de Crazy Wise Healing Community.
Ja, ja.
Hoe precies. Zie je zo'n...
Nou, dat is prima, maar wij willen het dus echt veel systematischer doorvoeren in een hele regio. En we willen de resultaten gaan meten om de zorgverzekeraars. En we willen het daarna over heel Nederland gaan verspreiden. Ja. Dat is echt het plan.
En dan...
En iedereen moet erachter staan. Hè? De hele achterban moet erachter staan. Anders gaat er niks gebeuren.
Nee, net als met die Soteria-beweging.
Precies. Dan... Mooi initiatief, maar het verzandt als je niet de zorgverzekeraars, de gemeente, de Nederlandse GGZ, Mind, VWS, de professionele beroepsgroepen. Als je niet de hele polder hierachter hebt staan, gebeurt er niks. Dat ben ik wel inmiddels me gaan realiseren.
Ja, want jij spreekt... De polder, die mensen, die partijen? Of hoe,
Ja, de polder is er nu bij. Dankzij de zorgverzekeraars. Want die zeggen, dit moet gebeuren. Die willen echt heel graag dat er meer experimenteerruimte komt.
Vrije kwispelruimte om gewoon...
Ja.
Gewoon, hup. Ja. Nee, maar... Ja. Maar wat kan jij dan? Wat doen? Wat kan het individu hier...
Eigenlijk zeggen wij, in een regio zitten altijd goede mensen. En die moet je bij elkaar brengen. Het is altijd ervaringsdeskundigheid. Er zitten altijd psychiaters, psychologen, WMO-consulenten, huisartsen, POH. Die gewoon hartstikke graag willen experimenteren. En die moeten het met elkaar gaan doen. Dus er is geen blauwdruk of zo.
Nee.
Alleen maar principes. Het is heel erg waardegericht. Je gaat meer uit van co-creatie.
Echt de mindset.
Ja, het is meer de mindset.
Dat er een soort noodzaak gecreëerd wordt van binnen, het besef
precies.
Van...
Jongens. Het is meer een visie.
Ja.
En we moeten veel meer, denk ik, werken vanuit waarden en visie. En niet vanuit blauwdrukken en richtlijnen.
Nee. Oké. En dan de nieuwe GGZ is ook... Of ja, het is een verlenging daarvan. Want het is ook
precies.
Een soort digitale omgeving geweest een tijdje. Toch? Dat je dus...
Ja. Nou ja, dus onderdeel van dat hele ecosysteem is ook een online.
Ja.
En daarmee bedoelen we gewoon iets zoals PsychoseNet. Ja, want dat is nu ook... We hebben nu iets van 10, 20 chatters bij PsychoseNet. Die gewoon
die
chatten.
De hele dag door...
hele dag door nu, ja.
Is daar ook subsidie voor gekregen?
Ja,
of,
is de herstelondersteunende chat. En we hebben na heel lang vechten eindelijk subsidie kunnen krijgen. Heel klein potje is daarvoor in Nederland.
Ja.
maar
fijn.
Dat heeft het ministerie, die ziet dat dit werkt, die gaat het nu uitbreiden. Dus Proud to be me en PsychoseNet. En dat zijn echte herstelondersteunende chats.
Ja, precies.
En we gebruiken daarvoor hele jonge psychologie en psychologiestudenten die zelf ervaringsdeskundig zijn. Of ervaring hebben. Ervaringsdeskundig zijn ze nog niet, maar wel ervaring hebben waarmee ze willen werken.
Ja. Precies, de reden waarom ze ook dat werkveld in zijn gegaan natuurlijk.
Ja,
eigen ervaring.
Precies. Ja, nee, inderdaad. Dus ik hoop dat jullie innovatie ook als een soort learning community kan functioneren. Om ook in die richting, zeg maar, te helpen verandering te bewerkstelligen.
Als in een tool of iets waar je mensen bewust van maakt wat er gaande is.
En, bijvoorbeeld.
Maar ook... Want we hebben het over cliëntgericht werken, mensgericht werken.
Ja.
Ik zeg vaak van, nou ja, je kan de ander pas ontmoeten op een niveau waarin je jezelf hebt ontmoet.
Ja.
Alleen hoe kan je dan cliëntgericht werken als je als professional jezelf eigenlijk nog niet eens hebt ontmoet?
Ja.
Dus, hoe?
Dus daar moeten opleidingen voor komen en trainingen. Daar is natuurlijk een hele belangrijke rol in gelegd.
Het is eigenlijk een learning community waarin, vraag ik me af, wat kan ik, wat kan de luisteraar op dit moment anders doen of bewust van zijn om uiteindelijk naar dat ideaalplaatje te...
Ja.
Van de GGZ, ja. Het ideale GGZ mentale zorgbeeld. Maar wat kan jij nu al anders doen? Of...
Ja. Nou ja, ik denk, het hangt een beetje vanaf, hè, maar ik denk bijvoorbeeld als professional, je kan bijvoorbeeld besluiten dat je voortaan herstelondersteunend gaat werken. Dat kan je van de ene op de andere dag doen. Je kan gewoon zeggen, nou, ik ga echt niet meer serieus iemand zeggen dat hij schizofrenie heeft. Omdat dat onwetenschappelijk is en bovendien niet herstelbevorderend. Ik ga gewoon een hooi doen.
Ja, gewoon een hooi. Hooi.
Ja.
Een blanke ontmoeting.
Ja. Ja. En die ik ga met verwondering kijken. Ja. Ik ga me ontdoen van mijn bagage. En ik weet dat evidence-based een ander woord is voor... als je betrokken bent en beschikbaar... en je werkt volgens een verandertheorie en een verklaringsmodel... wat aansluit bij de ander, dan krijg je iets gedaan. In plaats van dat je zegt, ik ben evidence-based bezig.
Dus eigenlijk wat genuanceerder, bescheiden...
Bescheidener en ook wetenschappelijker, want dat is wat de wetenschap laat zien.
Op deze manier is het wetenschappelijker dan dat het was, wil je zeggen dan? Of...
Precies, want wij verwarren beroepscultuur met wetenschap.
Ja, ja. Het is eigenlijk hoe wetenschap bedoeld is, is een beetje uit het oog verloren.
Ja, ja. Ja.
Dus dan... Als behandelaar of professional kan je dus die diagnoses of die labels eigenlijk achterwege laten in het contact.
Ja.
En maar...
Je kan wel iets zeggen over de vorm van het psychisch lijden. Dus ja, als iemand zegt, heb je er een woord ervoor? Kan je zeggen, ja, je zit wel in de angstdimensie volgens mij. De angstgevoeligheid. Of ja, in precies, de stemmingsgevoeligheid. Of in de psychosegevoeligheid. Prima.
Ja, de angst,
verslavingsgevoeligheid.
De angsthoek. Die taal is heel belangrijk.
Ja.
De stoornis, ja. Dan...
Ja, dus ik denk dat bij jou vooral angstgevoeligheid speelt.
Ja.
Dat we daar maar eens naar gaan kijken.
Klinkt ook behapbaarder.
Klinkt behapbaarder.
Dus je denkt, nou, oh ja, inderdaad, angst. Ja.
Ja, en als iemand dan vraagt, wat is angstgevoeligheid? Dan zeg je, nou, we hebben allemaal verschillende manieren om te reageren op omgevingen.
Ja.
En de een doet dat meer met waakzaamheid en de ander doet dat meer met somberheid. Ja, jij zit duidelijk meer in de hoek van dat je toch wel extreem waakzaam bent in relatie tot die omgeving. Nou, daar moet je mee leren leven.
Ja.
Dan gaan we aan werken.
Ja, mooi. Ik denk dat als aanvulling op wat kan je anders doen is dat je inderdaad met die verwondering naar dat verhaal luistert. Maar ook dat je echt durft deelgenoot te worden van het verhaal.
Ja.
Dat je echt...
Ja.
Net als als je op vakantie geweest bent, dan wil je ook iemands beleving proeven bijna. Je wilt je zin denken en dat niet kaderen of een deur dicht slaan door te zeggen, ja, maar het was zeker all inclusive of het was een georganiseerde reis. Ja, dan, je wilt echt dat je daar ook bent en dat is niks anders dan een andere beleving.
Ja.
Maar ja, dan moet je dus ook durven, ik denk ook een stukje je eigen associaties durven te delen. Mm. En niet bang te zijn dat je dus iets verkeerd zegt. Of dat er een escalatie als gevolg komt als je erop doorvraagt. Of zo. Ja. Juist dat vertrouwen, als iemand het vertrouwen krijgt dat hij mag escaleren.
Ja.
Dan gebeurt het denk ik vaak niet.
Ja. Dus hoe zou je die mensen gaan onderwijzen? Want het is iets wat ze moeten ervaren echt. Hè?
Ja, het ervaren bedoel je van...
Ja, hoe neem je ze mee als je ze dat wil leren, bijvoorbeeld?
Nou ja, ik had vorige week een scholingsmoment voor een afdeling hier. En daar begon ik dus een stukje over mijn eigen verhaal. Mm. Waar kom ik vandaan? Maar ook alle herstelaspecten of verstelpunten die ik uit mijn verhaal heb geweten te... Ja, de soort essenties. Ja. En die heb ik overgebracht. En vervolgens, maar hoe kan jij nou als medewerker, jouw eigen gevoeligheid, kwetsbaarheid, ervaring, hoe kan jij dat nou benutten of bewust van zijn?
Ja.
Dus ik denk, op die manier heb ik dus eerst mezelf wat kwetsbaar opengesteld en dacht, hey, ik ken jou al wat langer dan vandaag, maar ik wist dit helemaal niet. Dus het was verdieping van de relatie.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd denk ik dat het een opening bood van, oké, van die onderzoekende vraag van, wat kenmerkt jou als persoon? Wat heb je meegemaakt waardoor je nu zo bent? En allemaal dat soort open vragen stelde ik. En niet met het idee dat iedereen daar gelijk een antwoord op hoefde te geven.
Nee, dat ging nee precies. Maar ze ervaren het wel meteen, hè, die vraag. Ja, dat was een hele, ja. Ik hoorde trouwens van een van die psychiaters. Ze was diep onder de indruk. Ik vond het echt een heel bijzonder moment. Ja. Gek ja, is dat. Was dat ja. Nou ja, het is niet, het was zo anders dat het tot reflectie stemde. Dat is wat je wil hebben.
Ja, dat je inderdaad iemand tot na... Ja, dat je je afvraagt van waarom doe ik ook alweer wat ik doe.
Ja. Ja.
Fijn om te horen, ja. Dat, terwijl het niet alleen voor bijvoorbeeld een ervaringsdeskundige is weggelegd om dit te doen. En dat wil ik eigenlijk ook een beetje doorbreken. Van, want ja, tuurlijk, we hebben een luxe positie. Dat voelt wel zo, want ik ben niet verplicht om aan alles... Nou ja, ik zou me ook wel kunnen meten weer in de verpleegkundige... maatstaven, maar daar moet je ook weer voor waken, denk ik.
Ja.
Maar het is niet een soort kunstje wat alleen voor mij of een ander is weggelegd. Nee. En dat wil ik wel, weet je, ook meer richting de team zien van, oké, patiëntcontact leuk, maar uiteindelijk wil je als team al gewoon anders werken.
Ja. Nee, dat vind ik erg goed. Dus je ziet het als, ook als een overdraagbare competentie gewoon. Hè?
Die, ja, precies. En het hoeft niet zo moeilijk te zijn.
Nee.
Maar ja, het is wel moeilijk om... Het gaat voornamelijk over je authenticiteit. In hoeverre sta je daarmee in verbinding. Ja. En dan zou je dus wel... Ja, niet iedereen is daar even mee in contact met die authentieke zelf.
Ja.
Dus dan zou je daar een soort scholing in kunnen geven. Dat scholing van ga maar op je bek en ik vang je op. Hier heb je een hand. Je mag hem grijpen, maar het hoeft niet.
Authenticiteit is ontzettend belangrijk, denk ik, inderdaad.
Ja, we komen een beetje terug op de eerste podcast, denk ik. Van, dat ik daar iets over zei en dat je zei, ik hoop dat ik... Ik doe mijn best en ik hoop dat ik zo ben, maar ik denk dat het lastig is om...
Ja, inderdaad.
Dat ik, want ik zei tegen je dat ik wel dat gevoel krijg dat je dat bent. Of
een lerende.
Terugkrijg.
Een lerende, ja. Ja.
En wat is dat dan, ja?
Ja.
Het uitspreken van wat er in je leeft.
Ja.
Want ik denk wel eens in contact van wat met patiënten of met medewerkers. Wat doe ik nou eigenlijk? Wat zeg ik nou eigenlijk? Ik kan wel een lijstje van presentie, open dialoog, doorvragen.
Ja.
Ik heb wel een bepaalde skills of tools ontwikkeld. Maar eigenlijk is het ook maar gewoon... Ja, hocus pocus. Gewoon heel intuïtief. Ja. En... Vooral dat ik er moet op vertrouwen dat ik op elk moment van het contact zo oprecht mogelijk ben. En dat ik mezelf daarna niet kan in de vingers kan snijden. Of hoe zeg je dat? En dan balen van, had ik het maar anders gedaan? Nee, ik heb gewoon... En dat is dan een van de mooiere dingen die ik terug heb gehoord van een patiënt die zei... Ik weet niet wat je hebt gezegd. Het is geen advies wat je me hebt gegeven. Maar je hebt me een gevoel gegeven. Een gevoel dat het dus anders is. Dat het anders kan.
Ja.
Een ander gevoel.
Ja.
Dus het was een soort... Een piekje in een rechtlijnige grafiek.
Ja, wat heel interessant, want ik had laatst een gesprek met een hele bekende psychotherapeut die boeken schrijft over de therapeutische relatie. En hij zei eigenlijk over wat je dan aan het doen bent, precies hetzelfde als jij nu, van je bent gewoon aan het ploeteren, aan het improviseren, heel erg intuïtief. En je probeert heel erg betrokken te zijn in die ander en te volgen. En wat het precies is, weet je eigenlijk ook niet. Nee. En jij zegt letterlijk hetzelfde. Dat is heel mooi. Jullie zijn op een hele andere manier op hetzelfde uitgekomen.
Ja, bizar.
Ja.
En logisch ergens ook wel weer. Het is allemaal heel logisch.
Ja. Ja.
En dat, ja.
Mm-hmm.
Ja, mooi. Het is... Ja, wat moeten we er nog over zeggen?
Ja, nou ja, dus dat... dat innovatie in de lucht hangt, denk ik.
Ja.
En dat iedereen probeert daarbij te komen op zijn eigen manier en mee te doen, dat is een heel goed teken. Ja, en dat dit de vijfde was. En dat we hebben uitgesproken dat het een interessante gedachte is dat wat we hebben gedaan die vijf keer ook in de toekomst hoorbaar zal zijn voor anderen.
Ja, het gaat tastbaar worden.
Ja, ja. Dat is een interessante gedachte.
Ja, dat ja, interessant als in.
Nou ja, dus dat we wat we hier doen, is eigenlijk nog gewoon hier in de kamer met elkaar spreken. Ja. Ik heb nog helemaal niet gerealiseerd dat op een gegeven moment iemand een knop indrukt en dat die stemmen dan komen.
Nee, nee, dat ik. Voor mij klinkt het ook nog als een wonder dat dat dan dat gaat gebeuren.
Ja.
Dat ik daar mezelf aan ga laten werken. Ja. Dat ik met mag gunnen dat ik mezelf hier aan laat werken. Dat
gunnen, ook, precies. Ja.
Dat het mag.
Ja.
Dat ik, dat, het hoeft niet. Maar ja, hoeft ik heb niet. Al wel beloftes gedaan. Ja. Van hé jongens, kijk, ik ben hiermee bezig.
Ja. En we kijken of het op een gegeven moment gebeurt.
Ja. Nou, ik ben bezig met een tune of een muziekje met een vriend. En ik wil het wel gewoon leuk, een beetje aan elkaar. Niet overdreven editen of perfect maken, maar gewoon wel een beetje olie ertussen.
Ja.
Ja, en dan kunnen we maar eens gaan kijken hoe en wat.
Ja.
Wat er nog meer uitkomt.
Fantastisch.
En, het voelt alsof er nog veel meer besproken kan worden.
Zeker,
Maar dat is ook, ik denk dat we daar ook naartoe gaan.
Tuurlijk.
Naar nog meer ontmoetingen.
Ja, zeker.
De visie is nog niet realiteit, maar is wel aan het
ontstaan.
Landen, Dus bedankt.
Jij bedankt. Ja.
Nee, jij bedankt. Is er nog een laatste voor nu iets wat gezegd moet worden?
Tim en Jim de lucht in.
Yes.